Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Het is heel gek om een gang binnen te lopen waar ik misschien wel 1000 keer opgelopen ben op weg naar de minister. En dat je dan een deur eerder afslaat naar links. Waar de staatssecretaris zit. En twee, dat je dat zelf bent, dat is heel raar.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 141. Hans Veilbrief moet ervoor zorgen dat komend jaar 336,6 miljard euro belastinginkomsten binnenkomen, zodat de andere ministers en staatssecretarissen geld hebben om uit te geven. Vanaf maandag behandelt de Tweede Kamer zijn belastingplan 2021. Welkom in Betrouwbare Bronnen, staatssecretaris Hans Veilbrief.
Goedemiddag en dankjewel.
Even een vraag vooraf. Luistert u wel eens podcasts?
Nee, eigenlijk heel weinig. Het is een beetje, denk ik, iets van een generatie na mij. Dus ik ben opgegroeid met televisie en radio en krant. Maar ik merk aan mensen die jonger zijn om mij heen dat ze wel veel naar podcasts luisteren.
Heeft u wel eens Betrouwbare Bronnen gehoord?
Ja, stukjes. Dus ik heb toevallig gisteren heb ik even een paar zitten luisteren. Niet helemaal hoor, maar je had een podcast met mijn collega, met meer Joost Korte uit Brussel, DG. Dat is leuk om die even te horen. Dat is leuk om die mensen. De meeste mensen die jij interviewt ken ik dan weer. Dat is ook wel weer grappig.
Ja, had Korte verstandige dingen te melden?
Ja, met zijn hele verstandige man. Als je DG Sociale Zaken bent in Brussel, ben je een verstandige man over het algemeen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Hans Veilbrief, weet u wie de eerste staatssecretaris voor Fiscale Zaken was?
Geen idee.
Dat was Willem Hendrik van den Bergen. In 1953 trad hij aan in het tweede kabinet Drees. En daarvoor was hij topambtenaar bij Rijksbelastingen. Hij was partijloos. Hoe komt het dat bij misschien wel het meest politieke onderwerp van allemaal, namelijk belastingen, dat het onderwerp zo vaak wordt overgelaten aan een technocraat?
Ja, goede vraag. Misschien omdat het in zijn aard, dus in het soort werk, vrij technisch ambachtelijk werk is. Dus ik heb vaak het gevoel van de middeleeuwse ambachtsman, bijna als beeld. Dus iemand die heel erg lang bezig is aan het vormen van een beeld, voor in een kerk of zoiets. Dus het is een vrij ambachtelijk vak, technocratisch, ja. Maar technocratisch heeft een klank over zich, heeft een reuk van niet politiek, terwijl het hartstikke politiek is.
Ja, want u maakt echt keuzes, hè, bij het maken van bijvoorbeeld een belastingplan.
Nou ja, en keuzes die je ook nog eens een keer burgers en bedrijven natuurlijk heel direct beïnvloeden. Dus de hoogte van de heffingen, dat hoef ik niet uit te leggen. Dit keer, maar daar gaan we straks nog wel over praten vast. Hè. CO2-heffingen, vliegbelasting. Al die dingen hebben natuurlijk heel direct impact op mensen. Dus het is heel politiek. Maar tegelijkertijd, als ik volgende week in die Kamer zit. Je zei dat net, hè, dan begint de behandeling van het belastingplan een hele dag. Ja, dan heb ik wel al die pakken papier doorgenomen. Overigens, de mensen van de Kamer aan de overkant, die tegenover mij zitten ook, en die klagen natuurlijk nu ook, die zitten de hele herfstvakantie zitten, die zich door duizenden pagina's werk heen te worstelen.
U zei in het Financiële Dagblad, deze baan is een feest. Wat is er zo feestelijk aan?
Ah, weet je, ik ben een rare combinatie van een politicus, een wetenschapper, iets van een onderwijzer en een leraar heb ik ook wel in me. En ik kan al die eigenschappen mag ik hier samen ballen in dit vak. En dat doe ik allemaal een beetje. Dus soms ben ik echt politicus in de Kamer zit. Soms ben ik wetenschapper als ik naar dikke rapporten zit te kijken. Soms als ik in een programma zit en ik moet iets uitleggen, ben ik weer leraar. Dus je bent al die dingen tegelijk. Ja, ik denk dat de opperstaat van geluk, heb ik wel eens ergens gelezen, is als je al je capaciteiten kunt gebruiken en aanwenden. Dat gevoel heb ik hier iedere dag, dus daarom is het
een
feest.
U bent het dus waarschijnlijk niet eens met Dries van Acht, want die noemde ooit het staatssecretariaat een deerniswekkend ambt.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Zeker, ik weet niet hoe het voor andere staatssecretarissen is, maar ik voel mij iedere dag totaal zeg maar vervuld in wat ik leuk vind om te doen.
Ja. Ja, Jacob Koonstam, partijgenoot van u, die was ooit staatssecretaris. En die heeft toen de Stassenbond opgericht. Daar had hij zelfs buttons voor gemaakt. Die hebben ze ook een keertje allemaal opgedaan, de staatssecretarissen. Want ze vonden dat ze te weinig te zeggen hadden. En ze klaagden erover dat ze bijvoorbeeld lang niet altijd bij de ministerraad mochten aanschuiven.
Ja, nou ik probeer, zodra er iets van mij op de agenda staat, dat is relatief vaak, ga ik er naartoe. En ook andere keren als er niet direct iets op de agenda staat. Maar ik denk, nou ja, dit is een ministerraad die belangrijk is. Dan schuif ik wel aan. Je bent geen minister. Ik bedoel, je hebt geen stemrechten formeel in het kabinet. Maar ik heb een dermate, die fiscale portefeuille die varieert van de ene week zit je te praten over ambies. Hè, dat zijn algemeen nutbeogende instellingen die extra, waar de giften aftrekt dan extra voor geld je hebt. En de andere week zit je te praten over de wet op de verliesverrekening. Dus het is heel gevarieerd. Het is ontzettend gevarieerd.
Eigenlijk is bijna alles, zou je kunnen zeggen, wat in de ministerraad aan de orde komt, misschien met uitzondering van buitenlands beleid, iets waar financiële consequenties aan kunnen zitten. Dus een zaak van u ook.
Zelfs buitenlands beleid natuurlijk. Want ik bedoel, ik heb zoals u weet vaak in Brussel en dat soort contraien vertoefd. En ja, ook daar is natuurlijk alles financieel. Nou is Nederland ook een heel financieel land, hè? Wij zijn natuurlijk, daar kijken ze ook in het buitenland met verbazing naar. Wij zijn natuurlijk heel, heel financieel georiënteerd. Het land wordt natuurlijk financieel altijd heel degelijk geleid, al heel lang. Bij ons zijn de bewindslieden op financiën zijn ook relatief, denk ik, hè, belangrijk. Of bemoeien zich overal mee, laat ik het zo zeggen. Vinden zichzelf belangrijk, laat ik het daarop houden.
Is dat in andere landen minder dan?
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld in Frankrijk. Frankrijk heeft een hele andere oorsprong. Hè. Frankrijk is tenminste van. Ik bedoel, daar gaat het om het grote gebaar. Dus ik bedoel, ik denk niet dat de Franse president zich ooit door een minister van Financiën zal laten weerhouden om een standbeeld of een boog of een mooie bibliotheek ergens neer te zetten. Want dat gaat tenslotte voor op al die aardse dingen zoals daar zijn geld. Nou, in Nederland is geld natuurlijk altijd heel belangrijk.
Ja, dan komen we meteen ook al een beetje over de politiek-culturele tegenstelling tussen Frankrijk en Nederland.
Ja, het is prachtig. Ik hou ontzettend van Frankrijk. Ik vind het een heerlijk land. Ik vind die mensen heel leuk. Maar er is geen groter gat tussen de cultuur van Fransen en Nederlanders. Ja, Nederland, dat is ook trouwens al honderden jaren zo. Wij strijden al honderden jaren. Willem III deed al moeite om de zonnekoning van zich af te houden. Het lukte soms wel en soms niet. En Fransen kijken ook naar Nederlanders op de manier zoals wij naar Fransen kijken. Ze begrijpen het niet helemaal. Hè? Ze begrijpen het niet. Ze accepteren het, maar begrijpen doen ze het niet echt.
Toen Jeroen Dijsselbloem de Eurogroep leidde, politiek, toen was u ook daarin zijn assistent. Dijsselbloem die schrijft in zijn boek, waar u ook bij betrokken bent geweest. U hebt het eigenlijk samen geschreven, als ik het goed begrepen heb. Ja. In het boek schrijft Dijsselbloem, ik zat een keer met Emmanuel Macron te praten, te lunchen of te dineren. En toen besloot ik ook maar meteen me aan te melden voor zijn Republiek en Marche. En nou, Macron was zeer blij. Hij schreef hem meteen in. Ja. Zat u daarbij en bent u toen ook lid geworden?
Ik zat erbij en ik ben geen lid geworden.
Oh,
nee. Terwijl de Republiek en Marche misschien wat dichter bij mijn partij zit.
Ja, ze zitten ook samen in één fractie in het Europees Parlement.
Klopt. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet gedaan heb. Maar een typische Jeroen-actie was dit inderdaad. Zo ging dat inderdaad letterlijk, ja. Zo ging het letterlijk. Macron was toen nog geen president. Hij was toen, denk ik, minister van Economische Zaken. Was
ja,
toen,
hij had net zijn partij opgericht.
In dat kabinet. Hij had net zijn partij opgericht. En zo ging dat gesprek, ja. Mooi, mooie herinnering. Prachtige herinnering. Ontzettend drukke man. ontzettend drukke man. Ik ben heel druk, maar deze man was echt continu in beweging. Continu in aan het praten. Hij praat ook echt met, zoals ik nu ze tegen de, dat kunnen luisteraars niet zien, maar met grote handgebaren. Heel Frans.
Ja, luistert Macron ook voldoende?
Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet meer. Ik bedoel, hij was vroeger zelf adviseur op de Élysée. Hè? Hij heeft heel lang in een soort positie gezeten die ik ook vervuld heb. En daar, ik kende hem ook wel uit die periode al. Het was toen al een bijzondere man, een bijzondere jongen. En of hij nu luistert, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen.
Dat is vaak het gevaar voor een president in Frankrijk die ja, toch in de structuur van zijn positie wat van, boven het volk verheven is.
Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Hij is wel... Goed, hij blijft Fransman, hij blijft een Franse president. Ik vond hem wel, in alle keren dat ik hem ontmoet heb, vond ik hem een echte, een moderne president. Moderne man. Dus ook in de moderne tijd. Maar aan hem en de Nederlandse premier zie je heel goed het cultuurverschil. Ik bedoel, het is natuurlijk ondenkbaar dat iemand op de gang roept, hey Emmanuel, kom eens hier. Terwijl wij rustig riepen over de gang in Brussel, hey Mark, we hebben nog wat voor je.
Ja.
Dat is ondenkbaar in Frankrijk.
U gaat het belastingplan verdedigen. Dat is ook een van de belangrijkste stukken waarmee uw minister Wopke Hoekstra op Prinsjesdag naar de Kamervoorzitter is gekomen.
Ja, ja.
Waar staat eigenlijk dat er elk jaar zo'n belastingplan moet komen?
Nou, ik denk niet dat dat ergens staat. Kijk, dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Ik denk niet dat er een wet is op het belastingplan. Wat we in feite in dat belastingplan doen, is dat we verzamelen een heleboel wetsvoorstellen. Het is een soort verzamelwet.
Een soort package deal.
Een soort package. En om het nu nog ingewikkelder te maken, brengt de luisteraar in totale verwarring. Naast dat package liggen er dan ook nog een aantal losse wetten die meelopen bij de behandeling van het belastingplan. Dus ik probeer dat steeds te duiden, maar dat is in slecht Nederlands zeg ik steeds, ik heb het over het belastingplan proper, dan heb ik het over dat pakket. En daarnaast lopen er dus nog een aantal aparte wetsvoorstellen, zoals de CO2-heffing, de box 3 aanpassing van de wetten. Die staan eigenlijk naast het belastingplan. Maar de belastingplan zelf is een soort verzamelwet.
Er is in 2015 een motie aangenomen in de Eerste Kamer van het lid Hoekstra.
Ja, ik ken hem eigenlijk niet. Wie is die man?
Gaan we zo even opzoeken.
Ja.
En die motie staat, er is een belastingplan, daar zijn wetsvoorstellen aangekoppeld. Terwijl het eigenlijk ook om eigenstandige wetvoorstellen gaat, verzoekt de regering zich in het vervolg te onthouden van een dergelijke koppeling en gaat over tot de orde van de dag. Die motie die is kamerbreed aangenomen, nog maar 5 jaar geleden.
Eerste Kamer, hè?
Eerste Kamer, het lid Hoekstra. Waarom voert u die motie niet uit?
Ik weet niet of ik die motie niet uitvoer, maar nee, het is zo, er is een permanente spanning tussen een paar dingen tegelijkertijd. Lopen een paar dingen door elkaar. Enerzijds zegt de Kamer tegen de staatssecretaris, de Tweede Kamer zegt tegen de staatssecretaris, spreid u nou zoveel mogelijk uw wetgeving over het jaar. Nou, daar doen we echt wel moeite voor.
Want dan kan de Tweede Kamer het behappen.
Want dan heb je tijd om het te behappen, et cetera, et cetera, et cetera. Dan staat daar tegenover dat je tegelijkertijd weet dat er in die dat moment van culminatie waar alles samenkomt bij de miljoenennota, komt nou eenmaal een hoop wetgeving samen. En dat heet het belastingplan. Wat de motie Hoekstra denk ik probeert te doen, is te zeggen, pas nou op dat je niet package deals aanbiedt waar je geen ja of geen nee tegen kunt zeggen. Dus we proberen over het algemeen wel de belangrijke stukken in aparte wetten te stoppen. Dat is nu ook wel gelukt. Dat zijn die zijwetten. Maar ik geef u toe dat het nog steeds blijft een enorme hoeveelheid wetgeving. Dat is waar.
U zegt uiteindelijk kan het ook niet anders.
Ik denk dat in de praktijk het bijna niet anders kan. Als je naar ons politieke stelsel kijkt, hè, wat hebben wij gedaan in de aanloop naar augustus toe? Dan gaan wij zo'n belastingplan ontwerpen, wat er allemaal moet. Dan is er in augustus redelijk koortsachtig coalitieoverleg tussen de partijen die de coalitie vormen. Daar komt een pakket uit. Ja, dat pakket is de politiek. Hangt dat samen met elkaar?
Ja, een van de belangrijke dingen die dan nog besproken worden is altijd of de koopkracht van vrijwel alle groepen enigszins op peil kan blijven, liefst kan stijgen.
Ja, dat was dit jaar overigens eigenlijk helemaal geen punt. Hè? Koopkracht is niet het allerbelangrijkste dit jaar. Het gaat natuurlijk nu om banen en om bedrijvigheid behouden. Maar dat klopt, dat is altijd het belangrijke punt. En ja, het is natuurlijk logisch dat zo'n coalitie dan een aantal afspraken maakt die samenhangen met elkaar. Ja, en dat is dan een beetje, gespannen voet, of dat in ieder geval, daar zit enige frictie misschien met deze motie. Maar die is eigenlijk onoverkomelijk.
Overigens die koopkrachtplaatje. Ik hoor altijd mensen die daarmee of zelfs daaraan gewerkt hebben. Later zeggen ja, eigenlijk zijn het ondingen die koopkrachtplaatjes. Vindt u dat ook?
Ah, ja, nee. Het is, ook dit is weer Nederlands. Hè? Als je probeert aan een Fransman uit te leggen een koopkrachtplaatje. Probeer het maar te vertalen. Dat is al niet mogelijk. Maar zelfs in het Engels is het niet te vertalen. En als je dan uitlegt dat een Nederlands kabinet stuurt op iedere tiende van iedere groep die wij kunnen bedenken.
Met puntenwolken.
En dan kijken ze je aan van jullie zijn helemaal gek. Dus, maar weet je waarom het heeft zin in de zin dat het geeft je een indicatie. Maar dit jaar was het natuurlijk extra irrelevant. Omdat nu de stap van geen baan of van wel een baan naar geen baan of geen baan naar wel een baan is natuurlijk in een coronatijd nog veel belangrijker.
Ja, en dan wordt het eigenlijk fictie, zo'n koopkrachtplaatje voor een heel jaar.
Fictie, het bestaat wel, maar het zegt eigenlijk heel weinig over de koopkracht van jou en mij dagelijks. Daar zegt het weinig over, dat klopt.
Het is meer een soort idee van wat zou kunnen gebeuren als alle omstandigheden gelijk blijven.
Ja, dat staat er ook altijd bij. Hè? Dat zegt CPB natuurlijk ook netjes. Van ja, maar dit zijn plaatjes gemaakt waarbij mensen niet van positie veranderen, et cetera, et cetera.
Ja, u wil het komend jaar ruim 300 miljard euro ophalen. Binnen dat bedrag is sinds 2008 de effectieve belastingdruk voor grote bedrijven fors gedaald. Ja. Ik heb een CBS-cijfer gezien. De belastingdruk voor grote bedrijven was eerst 23% en dat is naar 17%. Ja. Gegaan. Betekent dit dat de burgers en de kleinere ondernemers meer belasting zijn gaan betalen?
Ja, in relatieve termen wel, denk ik. Dat moet bijna wel. Het moet ergens vandaan komen. Het probleem wat je hier tegenkomt is eigenlijk een heel diep economenprobleem. En dat is dat kapitaal relatief mobiel is over de grenzen. Dus dat betekent dat als het ene land probeert om meer te heffen dan het andere land, dat het kapitaal makkelijk over de grens verdwijnt. En dan ontstaat, zoals de term race to the bottom, hè, dan ontstaat er dus op tarieven, bijvoorbeeld in de vennootschapsbelasting, druk naar beneden.
Landen gaan met elkaar concurreren.
Ze gaan met elkaar concurreren. En die tendens, die was er eigenlijk al heel lang. Ik werk ongeveer 30 jaar in Den Haag. Die is er al heel lang. Maar die tendens is versneld door globalisering en door allerlei andere politieke ontwikkelingen. Laat even opzij, maar en daarom zie je deze dit soort cijfers. Dit zul je in andere landen ook zien, is mijn voorspelling. En de enige echte oplossing hiervoor is natuurlijk dat je onderling gaat coördineren. Hè, dus als je als OESO-landen zou zeggen, ja, wij willen dat niet, moet je met elkaar afspraken maken over een minimale winstbelasting. Dat is ook precies wat de OESO nu probeert te doen in een van de trajecten, belangrijke trajecten die er loopt. Om daar afspraken over te gaan maken.
Ja.
En dat gaat dan niet alleen om het nog even ingewikkeld te maken. Het gaat natuurlijk niet alleen over afspraken over tarieven. Maar je moet ook nog afspraken maken over de grondslagen. Hè, waar drukt de belasting precies op?
Zodat je de definitie gelijk maakt.
Hè, zodat je een effectief tarief, ik denk dat de tarieven die u noemde, ik weet niet of het nominale tarieven of effectieve tarieven zijn. Maar zodat het effectieve tarief, hè, dat die gelijk wordt getrokken. Nou, dit is natuurlijk een hell of a job om dat op wereldniveau of op OESO-niveau te doen. Maar het is wel waar je naartoe moet, ja. Omdat je anders blijft dit doorgaan.
En nou bestaat de OESO uit, zeg maar, zo'n beetje alle rijke landen,
ja,
van de wereld.
Ja.
We kunnen natuurlijk beginnen als Europese Unie.
Zeker, zeker. Maar dan ontstaat er natuurlijk weer het probleem, als de Europese Unie dat aan zich alleen doet, dat er dan toch kapitaal van de Europese Unie bijvoorbeeld naar de VS kan lopen, of naar China, of naar Japan. Dus je wil
of naar het Verenigd Koninkrijk nu.
Of naar het Verenigd Koninkrijk nu, vanaf 1 januari. Dus het is van belang om dat te proberen in OESO-verband te doen. Ik ben overigens zelf, maar goed, dat is gezien mijn achtergrond niet gek. Ik ben altijd de voorstander van, als de OESO dit soort dingen niet kan, om dan maar op Europees niveau te beginnen. Omdat het anders nooit wat wordt. Die druk die is er dus. Dit is gewoon economische druk eigenlijk.
Ja.
Waardoor die tarieven dalen.
Ja, maar ik had een tijdje geleden in Betrouwbare Bronnen Jan van der Streek te gast.
Ja.
Hoogleraar.
Zeker.
En die zei dit ook. De EU moet minimumnormen stellen voor belastingheffing op multinationale ondernemingen. Dat bent u dus eigenlijk helemaal met hem eens.
Ja, en sterker nog, ik kom er misschien straks al over te spreken, maar een van de voorstellen die er ligt in het pakket belastingplan is de wet verliesverrekening. Waarbij we de verliesverrekening, allemaal techniek, dus vergeet het even, maar daar gaan we de verliesverrekening beperken. En dat doen we eigenlijk om te voorkomen dat er dat grote ondernemingen in staat kunnen zijn om in 1 jaar helemaal geen vennootschapsbelasting te betalen, terwijl ze wel winst maken. Nou, dat is al die tendens. Je ziet eigenlijk heel breed over de hele geïndustrialiseerde wereld, zie je de tendens dat men daar wat aan probeert te doen. Daar zit politiek een hele interessante ontwikkeling onder, die mij bijzonder boeit. En dat is de ontwikkeling dat eigenlijk al die landen zich realiseren dat als ze dit niet doen, en ze laten dus de hele tijd die grondslag voor de VPB laten ze dalen en dat tarief gaat steeds naar beneden onder die druk, dat de bevolking het op een gegeven moment niet meer pikt. Die gaan gewoon zeggen, ja, maar dat is niet wat wij willen.
Ja, dat zie je nu ook al een beetje in Nederland, in de maatschappelijke discussie.
Zeker, zeker. Dus wat ik echt heel erg probeer, is ik ben een beetje in dat opzicht een kind van Keynes. Ik geloof heel erg in de liberale democratie. Maar ik geloof ook heel erg dat een liberale democratie zo nu dan zich moet reguleren en zich moet beschermen, omdat hij anders zichzelf ondergraaft.
Ja, Keynes noemde zichzelf overigens sociaal-liberaal.
Ja, dat herken ik wel een beetje, die term. Maar dit is echt een vrij diep gevoel. Dus het diepe gevoel is, als je niet tijdig probeert om je te verplaatsen in wat gewone mensen en gewone bedrijven in Nederland vinden of in ieder land vinden, dan wat je gaat zien is dat dan er op een gegeven moment een backlash gaat komen. Dan gaan mensen het niet meer pikken. En die worden boos. En dan krijg je allerlei politieke ontwikkelingen die je misschien wel niet wenst.
Overigens, als je in meer landen dezelfde grondslag gaat nemen voor belastingheffing, en dan verlaagt dat uiteindelijk voor bedrijven ook weer de administratieve lasten. Dus dat is dan weer meegenomen.
Ja, dat is natuurlijk, voor een deel is dat. Hè, dat is natuurlijk het eigen diepe principe wat onder de EU ligt uiteindelijk. Is natuurlijk dat je probeert om barrières te slechten. En dit is ook weer een barrière. Dus dat klopt. Frankrijk en Duitsland zijn al heel lang met elkaar in gesprek om hun grondslagen voor de winstbelasting te harmoniseren. Al decennia. Maar ja, dit is echt heel ingewikkeld. Ingewikkelde stuff. Ik bedoel, dan gaat het echt om de vraag welke posten tellen mee, tellen die niet mee. En hier zitten ook gewoon nationale belangen tussendoor. Dus dat is niet makkelijk.
Ja, ja. Deze discussie die gaat over een soort minimumnormen. Bent u ook een stap verder, is dat, voor Europese belastingen?
Ja, dat is een ander punt eigenlijk. Europese belastingen, daar gaat de vraag om, vind je dat de Europese Unie een eigen belastinggebied moet hebben? Nou, je ziet daar nu een lichte ontwikkeling in Europa. Hè, dat men zegt, nou ja, misschien voor bepaalde soorten belastingen wel.
Ja, want je ziet nu steeds een discussie elke 7 jaar over die 1% van het bruto nationaal product die de landen afdragen aan Brussel. En dat is een enorm gedoe altijd tussen al die landen. En op een gegeven moment wordt er gedacht, ja, we komen er niet uit. Uiteindelijk komen ze er
altijd
toch
uit.
Tuurlijk. Maar die discussie zou je kunnen vermijden door ook rechtstreeks wat te
zeggen. Zeker. Je moet alleen voor één ding uitkijken. Hè. We hebben natuurlijk in Nederland 400 jaar geleden, iets meer dan 450 jaar geleden, goede of slechte ervaringen opgedaan met iemand die van bovenaf, namelijk in dit geval de koning van Spanje, probeert om belastingen op te leggen.
Philips II, daar is zelfs onze natie uiteindelijk, ja, zoals die nu is,
daar is een opstand voor ten dele uit ontstaan. Dus je moet ontzettend uitkijken met je belastingheffing moet wel parallel lopen met je staatsvorming. Maar dat gezegd zijnd, is het natuurlijk helemaal niet raar dat je nadenkt dat er sommige dingen misschien beter op EU-niveau belast kunnen worden.
Ja, het is ook een kwestie van psychologie. Hoe leggen wij het aan onze burgers uit?
En het is vooral ook een kwestie van, maar dat geldt voor de hele Europese Unie en de ontwikkeling daarvan, een kwestie van geduld. Ik probeer steeds in ieder gesprek wat ik hierover voer, steeds te zeggen, doe nou rustig aan met laten we zeggen, de Europese ontwikkeling. Want als je rustig aandoet, als je rustig probeert om burgers mee te nemen waarom dingen verstandig zijn, heb je veel meer kans op succes dan dat je probeert dingen af te dwingen. U gaat mij nu met een CX, u pakt een citaat.
Ja, want ik zag in hetzelfde boek waar ik net over had van Jeroen Dijsselbloem, de Eurocrisis.
Ja.
Daar staat een mooi tekst in. Het Europese huis werd steeds verder uitgebouwd. Nieuwe vleugels werden aangebouwd, dakkapellen geplaatst, bijgebouwen geopend. Maar de fundamenten werden niet verstevigd. Hier en daar zijn de stijgers niet weggehaald. Het lood rond de nieuwe schoorsteen ontbreekt. En de goten moeten nog worden geplaatst. Dat gaat steeds een tijdje goed. Totdat er noodweer losbarst en het water langs de trap naar beneden stroomt. Dat is wel waar, hè?
Is dit Dijsselbloem zelf? Denk het wel, hè?
Het komt voor zijn rekening.
Nee,
in zijn
het Dijsselbloem zelf. Nee, maar ik schiet een lach omdat Jeroen en ik altijd het beeld gebruikten van ons in Europa als loodgieters. Wij gebruikten altijd ook weer ambachtslui. Dus wij zeiden altijd van ja, wij zijn geen elitaire verheden. Nee, wij proberen gewoon die boel een beetje te laten draaien. En dat doen we door zo nu dan eens een schroef aan te draaien met je Ed en Willem Bever.
Was trouwens in België was dat de bijnaam van premier Jean-Luc
Dehaene. De loodgieter. Prachtige bijnaam. En dit past daar een beetje bij. Dit klopt wel. Als je probeert om Europa te snel, en nu even serieus, als je dit citaat, hè, te veel vleugels te geven, te groot te maken. Terwijl de basis nog niet helemaal oké is. En zeker de basis bij de bevolking. Geen zekerheidje is. Ja, dan moet je dus uitkijken dat je niet een bouwwerk bouwt op slechte fundamenten.
En het kan zelfs uiteindelijk de afkeer van Europa nog vergroten.
Ik ben het er volkomen mee eens. Dus daarom pleit ik zo voor die. Ik pleit wel voor gestage ontwikkeling. Dus ik ben een Europeaan. Ik ben echt een voorstander van Europese integratie. Maar gestaag in een tempo dat mensen zowel in het noorden van Europa als in het zuiden van Europa dat kunnen meemaken. Dat is echt belangrijk.
Maar als ik u goed beluister, gestaag dus, komen we uiteindelijk wel in wat je zou kunnen noemen een politieke unie terecht.
Ja, maar mensen hebben bij een politieke unie misschien het beeld van een land met een vlag en een voetbalelftal. En ik gebruik daar vaak het woord confederatie voor. Het kan wat mij betreft een losser verband zijn dan een land. Ik voel mij niet verbonden met Europa in de zin van de emotionele band die ik heb met het Nederlands elftal. Ja, als het Nederlands elftal speelt en dan kijk je naar de kleur en denk je oké, ik hoop dat die scoren.
Ja, in deze discussies gaat het natuurlijk ook vaak over de Verenigde Staten van. Terwijl je zou misschien ook naar de vorm van de Bondsrepubliek kunnen kijken.
Een lossere federatie is wat mij betreft echt ook, en ik vind het eindmodel ook minder belangrijk dan de weg daar naartoe. De weg daar naartoe is echt een weg van geleidelijkheid, langzaam bouwen. Laat nou die loodgieters inderdaad maar aan het werk. Hè? Dus aan die bankenunie waar ik jarenlang, 2 jaar lang vergeefs aan heb zitten sjorren, want er zat weinig muziek in Brussel toen ik daar werkte. Maar daar was ik maar bezig aan het sjorren. En het, ja, toch is dat. Hè, dat is. Ja, daarom begonnen we een half uur geleden. Zei ik ambacht. Het is ook een ambacht. Het is gewoon namelijk sjorren, nachten vergaderen en dan een klein stukje piepend vooruit. Zo gaat dat.
En dan ineens een crisis en dan kan er ineens heel veel.
Nou, kijk naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn ook niet helemaal rimpeloos in hun 200 jaar bestaan geweest. Ze hebben een burgeroorlog gehad. Ik bedoel, overal waar je de vorming van staten of de vorming van verbanden ziet, zie je dit soort dingen.
Ja.
Dat is echt niet zo uitzonderlijk.
Over de Verenigde Staten gesproken en burgeroorlog. Er zijn mensen die de Verenigde Staten heel goed kennen, ook Amerikanen zelf, die misschien wel een burgeroorlog vrezen de komende jaren. Heeft u daar een idee van?
Nou ja, ik ben een beetje een student van het populisme. Ik ben bezig aan een boek over het populisme. En dan denk je toch onwillekeurig aan de president van de Verenigde Staten.
Als een soort superpopulist?
Ja, mijn antwoord zou toch, als ik zou moeten kiezen tussen nee en ja, denkt u dat dat zover kan komen, zou ik zeggen nee. En dat komt, ik ben erg beïnvloed door een boek waarvan ik de auteurs vergeten ben, maar die beschrijven heel mooi dat de democratie in Amerika beschermd wordt door vangrailsen.
Checks and balances.
Checks and balances, vangrails noemen zij het. En zij zeggen, ja, zolang Trump maar niet de kans krijgt om aan die vangrails, aan het, je kunt ook zeggen, aan het diepere institutionele weefsel, noem ik dat altijd. Een beetje raar woord, maar ik denk mensen wel begrijpen wat ik bedoel. Als die daar maar van afblijft, dan blijft het wel goed gaan. Zo benoem ik in het Hoge Rechtshof is daar overigens natuurlijk.
Gaat dan een beetje over het randje.
Ja, maar in het algemeen is toch de meeste Amerikanen die ik spreek, die niet over het algemeen geen fans van de huidige president waren, zeiden toch, nou ja, dit overleven we wel op deze manier. Maar dit geldt in zekere zin. Ik zat toevallig vanmiddag even, 5 minuutjes toen ik in stilte zat na te denken over het interview, over na te denken. Dit geldt in zekere zin voor al ons soort economieën en maatschappijen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat wij datgene wat ons binnen die rails houdt, buiten de chaos houdt, dat we dat eren met elkaar, dat we dat goed in de gaten houden. Dus ik heb laatst ergens gezegd, ik vind het in Nederland echt een groot goed hoe wij met elkaar omgaan. Hoe wij de taken verdeeld hebben. Dus ik zal een paar concrete voorbeelden geven. Het CPB met die rare koopkrachtplaatjes is enorm belangrijk voor Nederland, want daarmee wordt een heleboel politieke discussie wordt in iets geduwd wat een goede discussie mogelijk maakt en geen geschil.
Ja, u heeft daar zelf trouwens even gewerkt, hè, bij het CPB.
Ja, een jaartje.
Je vond het te saai.
Ja, dat is voor mij, ik ben niet geschikt daarvoor. Het is te rustig. Iedereen die mij kent weet dat ik dan niet helemaal gedij.
Iedereen zit in kamertjes achter computers.
Ja, mensen zitten gewoon hard te werken. Maar vooral, die zitten vooral hard te werken. En ik, bij mij moet er altijd lawaai en roken en zo omheen zijn. Dus dat institutionele weefsel in Nederland, waar die instituten een deel van, maar waar de polder bijvoorbeeld, hè, wat
sociaal-economische
raad. Wat een lol hebben wij nu dat wij werkgevers en werknemers hebben die een paar weken nadat de coronacrisis losbarstte, misschien wel een paar dagen daarna, zaten ze al met elkaar te praten met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als je dit vertelt in Frankrijk.
Ja, en Mariette Hamer die zelfs nog meer groepen erbij betrokken heeft, de denktank coronacrisis.
Ja, en dan je kunt een heleboel zeggen over Nederland en er zijn ook dingen die, maar dit zijn van die dingen die, en dat nu terug naar uw vraag over Amerika, het is voor een maatschappij, als je een maatschappij stabiel wil maken, geen chaos wil laten ontstaan, is het heel belangrijk dat je die vangrails er wel even in de gaten houdt.
Waarschijnlijk bent u dan ook, in tegenstelling tot veel van uw partijgenoten van D66, niet voor opheffing van de Eerste Kamer.
Als de Eerste Kamer doet wat zij, waarvoor zij is.
Dat is altijd lastig, hè?
Ja, dat is lastig. Maar als de Eerste Kamer doet waarvoor zij is, dan kan de Eerste Kamer een nuttige rol in het staatsbestel vervullen. Dat geldt ook, hè? Je kunt deze redenering doortrekken naar een heleboel instituties die wij hebben. Van de zomer viel mij op, of wanneer was dat? Toen ze ontzettend getwijfeld werd aan de sommen van het RIVM. Over de stikstof ging dat, dacht ik toen.
Ja, stikstof.
Dat was misschien nog wel iets langer geleden al, voordat ik staatssecretaris werd.
Ja, de boeren die hadden andere berekeningen.
Ja,
zeiden ze.
Ja, en dat mag, hè. Je mag een discussie hebben. Ik ben het ook niet altijd eens met wat de CPB doorrekent. Daar gaat het helemaal niet om.
We zien nou natuurlijk ook enorme discussies rond het OMT.
Ja, nee, maar dat is allemaal prima. Dat mag allemaal. Het is een discussieland. Hè? Wordt nergens zoveel gediscussieerd als in Nederland. Dat is heel goed. Maar je moet wel in de gaten houden dat je die mensen die adviezen verstrekken of die sommen maken, dat die beschermd worden. Dat is echt heel belangrijk. Dus.
Ja, u schrijft een boek over populisme, zegt u. Waarom? Er zijn toch al genoeg boeken over populisme?
Ja, maar ik had een idee. Ik had een idee. En je verbeeld je altijd dat jouw idee het beste is. Maar ik had het idee, en daar gaat het boek over. Het boek gaat over de vraag waarom populisme juist opkwam, populistische partij in Nederland, maar het geldt ook in zekere zin in andere landen, terwijl het economisch eigenlijk best goed gaat. Dus wat een heel opvallend punt in Nederland is dat de opkomst van Pim Fortuyn samenging met de overvloed van Paars 2.
Ja, eind van Paars 2 begon het wat terug te lopen overigens.
Zeker, zeker. Maar het was, zeg maar, zijn grote, 2001, grens naar 2002, kon het geld, was er genoeg, klotste tegen de plinten, zoals wij zoals zeggen. En toch kwam dat populisme op. En ik ben dus enorm geïnteresseerd in de vraag waar dat dan vandaan komt. En mijn stelling is, ik ben daar verder aan bezig, is dat het heel veel te maken heeft met het je niet meer herkennen in de identiteit van het land. Dat is de verwezen samenleving van Fortuyn. Lees het boek nog eens terug.
Zeg maar, het heimatgevoel is er niet meer.
Ja, je hebt een beroemd boek over Amerika, wat heet Stranger in Our Own Land. Dat gaat ook over hetzelfde punt. En eigenlijk gaat het boek helemaal over de vraag, is dat een verklaring? En hoe hangt dat dan samen met economie? Hoe hangt dat samen met migratie? Ja, dat boek was ongeveer voor de helft klaar toen ik als staatssecretaris werd gevraagd. Toen daarna heb ik niet heel veel vrije tijd gehad, dus ik ben niet opgeschoten. En nu had ik mij voorgenomen deze herfstvakantie daar heel hard aan te gaan werken. Maar ja, ik ben aan het werk.
En gaat u in het boek ook een advies geven, misschien ook wel aan uzelf, van hoe blijven we met alle Nederlanders in gesprek?
Nou, een van de dingen die ik, maar ik ga er verder niet veel over zeggen, want dit stuk moet ik nog afmaken.
Als het boek klaar is, dan nodig ik u weer uit.
Dat kom ik graag vertellen. Maar een van de dingen is die ik denk zelf, is dat we ontzettend moeten oppassen dat groepen in de samenleving niet te veel langs elkaar heen gaan leven. En dat er met een duur woord geen te zware stratificatie tussen groepen gaat optreden. Dus een van de dingen waar ik mij wel zorgen over maak, waar mijn partij zich ook zorgen over maakt, terecht denk ik, is het punt van niet van de ongelijkheid op zich, maar van het feit dat je heel moeilijk uit een positie komt die achtergesteld is. Je kunt het ook anders formuleren, dat mensen die goed hebben, dat het bijna overerfbare voordelen worden die die mensen krijgen.
Ja, het klimmen op de maatschappelijke ladder neemt ook af de laatste
jaren. Ja, nou ja, ik geef daar altijd het voorbeeld wat in het boek ook zal terugkomen. Het voorbeeld van mijn vader die met lagere school zijn eigen bedrijf opzette en daar een heleboel geld mee verdiende.
Een frisdrankbedrijf.
Ja, een frisdrankbedrijf, ja, 60, 70, 80. En de vraag is, kan dat eigenlijk nog? Kan je nog van een dubbeltje een kwartje worden? En er zijn aanwijzingen dat dat in Nederland minder wordt. Overigens zie je, er zijn een paar landen waar het nog veel moeilijker geworden is dan de VS. Zit daar een verband met het opkomend populisme in de Verenigde Staten? Het feit dat die groepen dus, als je eenmaal geïsoleerd bent in een zwakke groep, dan kom je er ook heel moeilijk uit. Er zijn ook heel veel Amerikaanse auteurs, en dat interesseert me bijzonder, die zeggen, ja, de meritocratie. Dus u en ik denken, of jij en ik denken, nou, wij zitten op deze verheven posities omdat wij zo hard werken en zulke ontzettend intelligente mensen zijn.
Dat is ook een beetje een idee wat in D66 heel erg heeft postgevat.
Zeker. En is het wel waar dat onze maatschappij helemaal zo werkt, of werkt het toch ook een beetje zo, dat mijn kinderen wel heel veel voorsprong hebben nu op de kinderen van mensen die in een wat minder bevoorrechte positie zitten? Nou, die vraag, daar gaat het voor gauw over.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We gaan eventjes weer naar de harde werkelijkheid van alle dag.
De belastingen zeker.
Ja, u heeft de BIC geïntroduceerd, de baangerelateerde investeringskorting. Daar was heel veel kritiek op, vooral vanuit de linkse oppositie.
Ja.
Van wat is dat nou? Eerst was er een plan om de vennootschapsbelasting te verlagen. Nou, dat gaat niet door. Maar dan komt dit 2 jaar lang voor in de plaats. U zegt, ja, het woord zegt het al. Tenminste, ik vul het even voor in hoor. Baangerelateerd. Dus we doen dit in de coronatijd om mensen aan het werk te houden of te helpen. Dan heeft het Centraal Planbureau, uw vrienden van het Centraal Planbureau, ja, die hebben daar afgelopen week een rapportje over uitgebracht. En die zeggen, ja, eigenlijk is het resultaat van die BIC, als je dat gaat doen, is maar heel erg klein. Denkt u dan niet, moeten we dit wel doen?
Ja, het is, misschien mag ik het inleiden met een korte terugblik op de algemene politieke beschouwing en de algemene financiële beschouwing. Wat je zag in de algemene politieke beschouwing is dat de fractieleiders vooral dit politiek verpakten en zeiden, nou, dit is een cadeau aan het bedrijfsleven. En Dijkhoff zei, nee hoor.
Ja, het VNO-fonds, zei Jesse Klaver.
Ja, allemaal, zo werd het geduid. En de andere kant van de politiek zei, nee, dat is helemaal niet waar. Dat is echt nodig. En tijdens de algemene financiële beschouwing hadden de Kamer en ik, denk ik, eigenlijk in mijn termijn een uitstekend debat over de BIC. Waar ik geprobeerd heb aan te geven wat het idee van het kabinet is. Het idee van het kabinet was, in een economie zoals wij hebben, Zijn investeringen cruciaal. Investeringen zitten op een soort draaischijf tussen korte en lange termijn.
Dat is een beetje de zuurstof van de economie.
Ja, eigenlijk, exact. Eigenlijk is het een soort, het zijn bestedingen, net zoals consumptiebestedingen zijn, maar tegelijkertijd zet het ook de productiecapaciteit voor de toekomst neer. Vandaar die draaischijf tussen korte en lange termijn.
Je koopt iets en daar gebeurt iets mee.
En daar gebeurt later weer wat mee. En daarmee zijn ook mensen mee aan het werk. En als je nou ziet in zo'n crisis dat die investeringen een enorme dreun krijgen, en dat krijgen ze, die bedrijfsinvesteringen, van ongeveer 10 miljard eraf. Is het dan niet logisch om te proberen om een instrument te verzinnen wat die investeringen stimuleert als crisisinstrument? 2 jaar, het is ook tijdelijk, et cetera. En toen kwam de vraag in de Kamer op, terecht. Maar staatssecretaris, zijn er dan ook andere instrumenten die datzelfde zouden kunnen doen? En overigens, wat betekent dit dan voor de werkgelegenheid? En toen heb ik gezegd, nou, in het kader van, laten we een goed transparant debat met elkaar hebben, laat ik dat dan vragen aan het Centraal Planbureau. Dat heb ik gedaan. En dan komt het Centraal Planbureau met de volgende resultaat. Die zegt, inderdaad, als je de private investeringen tijdelijk wil stimuleren, is dit van de 4 dingen waar ze naar hebben gekeken, VPB, willekeurige afschrijving, en de 4e is de verlaging van werkgeverspremies op arbeid, is dit het meest effectieve instrument. Het is niet geweld, het is niet groot. Ik ga dan zo nog iets zeggen over de omvang hoor.
Eigenlijk zegt het Centraal Planbureau, je zou ook veel rechtstreekser kunnen kijken naar een maatregel om de kosten van arbeid te verlagen. Dat heeft het snelste
effect. Wacht even, ik maak het even af. Want ik was nog bij de investeringen. Dan zeggen zij terecht, zeggen ze. En als het je gaat om werkgelegenheid, als je gaat om werkgelegenheid. Is dit niet het meest effectieve instrument? Dan kun je eigenlijk beter last op arbeid verlagen. Begrijpt ook iedereen, hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. Dan maak je de prijs van arbeid wat lager, dan wordt het aantrekkelijker. Maar de bedoeling van het kabinet was om investeringen te stimuleren. Daar was een afgeleide van, daarom baangerelateerd, dat we graag werkgelegenheid in stand willen houden. En wij denken dat die het in stand houden van investeringen, of bevorderen daarvan, dat het helpt. Even iets over de omvang. We stoppen er 4 miljard in, 2 keer 2 miljard. En we krijgen daar ongeveer, over 5 jaar gemeten, 7,5 miljard extra aan investeringen voor terug.
Ja, maar 10.000 banen wordt aangekoppeld. Bart Snels van GroenLinks die zegt erover, 4 miljard is wel erg veel geld voor 10.000 banen.
Dus ik ben dat met hem eens. Als je het puur zou gaan om banen, kun je ook 2 jaar lang kun je banen in de collectieve sector creëren. Ja, kun je doen.
Had u beter dat baangerelateerd niet aan de naam kunnen koppelen?
Hier zit een heel verhaal achter. Dit komt van het feit dat wij de investeringspremie, die trekken we af van de loonheffing. En de loonheffing is gerelateerd aan het feit of je werknemers in dienst hebt of niet.
Ja, dat is daar een voorwaarde. Je moet werknemers hebben.
Exact. Dus daar komt het baangerelateerde vandaan. Daar zit ook tegelijkertijd een soort beschermingswal tegen de kritiek dat het een soort weer is. Hè? De oude weer uit de jaren 80 en 90.
Ja, de wet op de investeringsrekening. Ja, ik herinner me nog, die werd in 1 weekend afgeschaft.
De weerweekend.
Om te voorkomen dat er nog misbruik van werd gemaakt.
Hij heeft heleboel geld gekost dat weekend. Want toen werd er nog even heel snel door mensen die toevallig wisten, werd daar nog even van gebruik gemaakt. Maar bij die weer was dus een van de kritiekpunten was dat lege BV's, daar werden lege BV's gecreëerd. En daar werd investeringsgeld op aangetrokken.
Ja, weer en er zat ook geen limiet aan. Hè?
Er zat geen limiet aan. Dus wij hebben echt een aantal dingen gedaan om het ding beter te beschermen. En een van die veiligheidskleppen is dat je mensen in dienst moet hebben, loonheffing moet betalen, om van de BIC gebruik te kunnen maken.
En je moet tenminste 20.000 euro investeren. Dat is niet heel makkelijk voor kleine ondernemers.
Nee, maar we hebben dit wel gedaan omdat als je terugrekent hoeveel investeringspremie dat oplevert. We hebben gezegd, het moet op een gegeven moment wel, zeg maar, de kosten van het aanvragen van zo'n subsidie of van zo'n fiscale voordeel moet natuurlijk tegenover de opbrengsten staan. En even snel uitgerekend, even uit mijn hoofd, is 20.000 euro krijg je 600 euro korting. En dat was ongeveer wat wij dachten waar dat break-even point lag voor een ondernemer. Wil het nog zinvol zijn om dit aan te vragen?
Anders wordt gewoon het kortingsbedrag te klein.
Zo is het.
Als deze BIC nu over 2 jaar achter de rug is, komt dan die discussie over die verlaging van de vennootschapsbelasting weer terug? Of doen we het gewoon niet meer?
Nee, er staat in de miljoenennota staat, na 2 jaar is dat geld weer beschikbaar voor hetzelfde doelbereik. Lelijk woord, maar men bedoelt denk ik met dezelfde doelstelling. Werkgevers investeren, al die woorden. Maar daar zit een formatie tussen. Dus ik bedoel, je weet nooit wat de formerende partijen straks gaan doen met geld wat er in de toekomst beschikbaar is. Ja. Maar dit is de afspraak die we hebben gemaakt in deze coalitie over de 2 miljard.
Ja.
Dus die kan, om uw vraag gewoon rechtstreeks te beantwoorden, ja, die kan weer in een VPB-verlaging gaan. Ja. Dat kan.
Je zou ook kunnen zeggen, over 2 jaar, als die baangerelateerde investeringskorting achter de rug is, als hopelijk ook de hele coronacrisis achter de rug is en de gevolgen een beetje ook achter de horizon verdwenen zijn, dan is het misschien wel eens goed als de bedrijven ook een beetje gaan terugbetalen aan de overheid, want ze hebben zoveel steun gekregen.
Nou ja, kijk, weet u, dat is het. Daarom ben ik voor deze discussie niet zo. Ik ben er wel bang voor, want we krijgen nog een hele zware discussie in Nederland. We geven nu verschrikkelijk veel geld uit. Dat doen we tijdelijk allemaal. Maar we lopen ook structureel schade met overheidsfinanciën. Ik zit op financiën. Hoekstra en ik kijken wel eens en dan zien we de uitgaven doorlopen. En we zien dat de economie niet gegroeid is. Dus ja, dan kun je ongeveer uittellen wat er op langere termijn gaat gebeuren.
Het eerste idee van Hoekstra ook was ook, we gaan dit voor 3 maanden doen, dan misschien nog een keer 3 maanden. Maar inmiddels zitten we alweer veel langere termijn.
Daarom
te denken.
We zitten echt in een scenario waar het langer duurt. Dus ik denk dat een komend kabinet echt financieel het nog heel, heel zwaar gaat krijgen. En zo moet je dit ook allemaal zien. In dat licht moet je dit bezien.
Ja, op Prinsjesdag werd natuurlijk uitgegaan van een CPB-scenario, zoals er altijd van wordt uitgegaan. Krimp dit jaar, weer groeien, 1% of 3% volgend jaar. Ja. Zijn we inmiddels van dat toch enigszins te verteren scenario af en is het zwarter aan het worden?
Moeilijk te zeggen. Ik ben niet voorzichtig omdat ik niet durf hoor. Maar het is echt moeilijk te zeggen. Het CPB had, dacht ik, in de MEF ook al een scenario, in de macro-economische verkenning al een scenario staan waarbij een tweede lockdown. En,
ja, maar daar keek eigenlijk niemand naar.
Omdat we dat toen niet we zaten niet in die mindset, om het maar even in lelijk Nederlands te zeggen. Ja, ik denk wel dat je heel kort kunt zeggen, de kans dat het beter wordt dan dat scenario van het CPB lijkt me heel klein. Omdat we gewoon toch in een scenario, in een wat minder positief scenario zijn terechtgekomen qua het sluiten van delen van de economie. Dat is gewoon een feit. Of dat echt betekent dat we dan afglijden naar dat andere scenario, daarom ben ik zo voorzichtig, dat durf ik gewoon echt niet te zeggen. Ik denk dat het CPB dat ook niet zelf zal durven zeggen nu. Daarvoor moeten ze gewoon meer weten. Ze moeten weten hoe lang het duurt.
Ja, even een ander onderwerp. U werd staatssecretaris nadat uw partijgenoot Menno Snel was afgetreden.
Ja.
Vanwege de kindertoeslagaffaire.
Ja.
Voor hem in de plaats kwamen twee staatssecretaris, ook Alexandra van Huffelen.
Zeker.
En zij houdt zich nu speciaal met die uitvoering van die toeslagen bezig. Hoe was het om in uw allereerste debatten al meteen met al die ellende geconfronteerd te worden?
Zwaar. Ik vond het heel zwaar. Dat is het eerste woord als u... Ik ben een associatief mens, dus ik wil u vraagt mij hoe was het? En dan denk ik aan het woord zwaar. Ik vond het debat wat we begin maart hadden over de belastingdienst zwaar. En waarom vond ik het nou zwaar? Niet om of vanwege de kritiek, daar had ik totaal op gerekend. Maar ik vond het zwaar omdat wij vrij snel al ontdekten dat er toch ook andere problemen nog waren. Ik dacht dat we toen al in beeld hadden dat er de fraudesignaleringsvoorziening, de FSV, was een soort lijst waarop werd bijgehouden of mensen fraudeerden. Maar die lijst werd niet volgens de regels goed bijgehouden. Dus er werden allerlei dingen gedaan die niet mochten. Ik dacht dat we dat toen al op het spoor waren of op het spoor aan het komen waren. Hou me even te goede. Maar wij ontdekten dus gewoon bij iedere kast die we opendeden, laat ik het nou maar zo zeggen, kwam je het volgende probleem tegen.
Ja, en dat gebeurt eigenlijk nog dagelijks. Hè? Er vallen nog steeds lijken uit de kast.
Ja, laat ik het zo zeggen. Nu de kast open doen, dan blijf ik net staan. Dan komt er wel iets op me af. Dus het wordt wel echt wel beter, maar het wordt beter in de zin dat de hoeveelheid nieuwe dingen kleiner aan het worden is. Dus dat is op zich wel bemoedigend. Maar de dingen die we tegenkomen waren natuurlijk waren groot, diepe problemen in die dienst. Met name privacy, nationaliteit. Die culmineerden natuurlijk in de toeslagenaffaire waar dat allemaal helemaal uit de hand gelopen is.
En u heeft ook aangifte gedaan tegen uw eigen belastingdienst.
Ja, dat was gewoon een unicum. En dat u hoort me zuchten. Want we hebben dat ik heb het met ongelooflijk veel tegenzin gedaan. En datzelfde geldt voor mevrouw Van Huffelen. Maar goed, wij hadden iemand ingehuurd. Om ons om goed na te gaan of er dingen gebeurd waren die niet door de beugel konden. Ja, daar was een sterk vermoeden van. Dus we konden niet anders doen dan dit. Dat wisten we.
Hoe gaat dit aflopen?
Ja, jeetje, wat een vraag. Je bedoelt de problemen in de Belastingdienst in het algemeen of...
Allebei en de gevolgen van die aangifte?
Ik denk zelf dat het echt kan dat de Belastingdienst binnen afzienbare termijn, en dan moet je denken aan een jaar, weer echt wel de weg naar boven kan vinden. Omdat het zijn allemaal dingen die uiteindelijk reparabel zijn. Het heeft te maken met hoe goed ga je om met privacywetgeving. Hoe zijn onze interne checks en balances voor elkaar. In die hele grote organisatie, die hele grote machine, die heel veel geld moet binnenhalen om al mooie dingen mee te doen.
Ja. U zegt eigenlijk, er is een verkeerde cultuur ontstaan en die kan gerepareerd worden.
Ja, maar, dat kost tijd. Het kost heel veel uithoudingsvermogen van iedereen die erbij betrokken is. Allereerst die mensen in de Belastingdienst zelf.
Ja, het probleem is als je bij de Belastingdienst werkt en daar werken heel veel mensen,
ja.
Dan is het toch lastig om met je buren een gesprek te voeren over je werk.
Ja. Nee, tuurlijk. Het is nu, als je nu zegt, ik werk bij de Belastingdienst. 10 jaar geleden hadden ze waarschijnlijk gezegd, nou kun je me wat minder brieven sturen, maar verder werk je bij een prachtige organisatie.
Degelijke organisatie.
En nu is dat natuurlijk niet zo en dat wil niemand. Ik bedoel, denk aan mij als ik ergens zit en het eerste wat mensen aan mij vragen is, hoe gaat het bij de Belastingdienst? Dus ja, het is allereerst voor die mensen niet makkelijk. Het is niet makkelijk voor de leiding, de ambtelijke leiding. Het is niet makkelijk voor de politieke leiding. En het is voor de Kamer, blijft het natuurlijk een kopzorg. Maar weet je, ik ben ook een heel simpel mens. Er is maar één manier om hier uit te komen. Dat is gewoon heel stug blijven werken aan de oplossing van de problemen. Je ziet wat Van Huffel allemaal doet om aan de toeslagenkant, om daar die mensen echt recht te doen. Daar neem ik echt mijn petje voor af. Echt heel stug en hard werken. En dat is wat zij doet. Maar het gaat niet van vandaag op morgen. Nee,
ja. Zou het kunnen dat onvrede van mensen over de overheid, we hadden het al eerder over opkomst van populisme, en dat er soms ook wel een reden voor kan zijn, dat afkeer van hoe de overheid omgaat soms met burgers, ja, die leidt er bijvoorbeeld toe dat, denk ik, dat Pieter Omtzigt heel succesvol bij het CDA was in de strijd om het lijsttrekkerschap. Hè? Mensen die waarderen dat hij soms met een paar brieven in de hand het ministers en staatssecretarissen heel moeilijk maakt. En uiteindelijk blijkt er dan een hele affaire achter te zitten. Er zijn natuurlijk meer Kamerleden mee bezig. Renske Leijten bijvoorbeeld van de SP. Ja, ja. Pieter Omtzigt had onlangs een lezing en hij stelde: we worden te weinig beschermd tegen de macht van de overheid, in het bijzonder van de Belastingdienst. Deelt u die visie?
Ik denk grosso modo ja. Grosso modo, dus er valt veel over te zeggen. Maar ik ben het ook eens met de link die u legde met populisme. Ik denk dat het belangrijk is dat we moeten afscheid echt nemen van het beeld van burgers en bedrijven die tegenover overheidsinstellingen staan en andersom. Als ik nou één ding in die coronacrisis heb geleerd, is dat werken vanuit vertrouwen echt beter werkt. Dus een paar voorbeelden geven, hè, wat collega Koolmees heeft gedaan met de NOW. Wat ik heb gedaan met belastinguitstel, ja, dat was toch een beetje in maart, we moeten wat.
Ja, het zijn eigenlijk dingen die nog nooit vertoond zijn.
Nooit gedaan op deze schaal. En toch doen we het en dat ging uit van vertrouwen. Ja, je weet dan dat er ook mensen zijn die dat vertrouwen zullen beschamen. Dus wat ik geleerd heb, geloof ik, van de coronacrisis weer extra, is dat die methode in principe kan werken. En dat is misschien ook wel te verbreden naar wat meer hoe gaan instituties, die grote molochen, eigenlijk om met burgers. Dus ik heb bijvoorbeeld heel veel sympathie, en daar gaan we echt wat mee proberen te doen, met Christoffer van de SGP, die al een aantal keren heeft gezegd: ja, maar het moet toch zo zijn dat mensen iemand van vlees en bloed kunnen zien als ze met de Belastingdienst willen communiceren. En niet alleen met een computerstem. Of met een stem door een telefoon.
Of met een telefoonnummer waarvan de computer ziet: deze persoon, daar moeten we niet mee in contact komen. Want dan wordt een poel van ellende.
Ik denk echt dat daar dus echt wat in zit. Dus ik denk als ik Omtzigt zo mag interpreteren, van je moet voorkomen dat die tegenover elkaar staan en dat die burger verdrukt wordt door zo'n groot apparaat, ja, dan heeft hij denk ik gewoon gelijk.
Ja, en de overheid moet eigenlijk stoppen ook met bij voorbaat het idee van misbruik zo zwaar bij alles te laten meewegen, dat je eigenlijk geen vertrouwen meer hebt in elkaar in de samenleving.
Ja, maar dit klinkt heel erg als, niet u hoor, maar als ik dit zou, of niet jij, maar als ik dit zou herhalen, dan zou ik heel erg mijn voorgangers beschuldigen. Zeggen: jullie hebben dat. Maar die voorgangers, die deden dat natuurlijk omdat toen, na de Bulgarenfraude en na allerlei andere dingen, natuurlijk, toen was het, zeg maar, bon ton om te zeggen: nee, maar we aanpakken. Ja. Aanpakken die
en het
fraude.
Zijn trouwens ook Kamerleden die nu heel kritisch zijn, die waren toen ook heel kritisch.
Ja, maar de andere kant op. Overigens, iedereen mag. Ik heb altijd, in mijn hele leven al, heb ik heel veel begrip voor voortschrijdend inzicht. Je mag echt van mening veranderen door de omstandigheden. Iemand die dat niet doet, als de omstandigheden wijzen, is weer dezelfde Keynesiaan, die heeft het niet goed begrepen. Dus je mag best van mening veranderen. En ik ben daar zelf ook wel, ik bedoel, ik geloof echt dat uitgaan van vertrouwen, dat is dan wat ik vanuit die coronacrisis heb geleerd, wel eens beter zou kunnen werken. En misschien werkt zo'n toeslagenaffaire ook wel die kant op. Hè? Dat we daarvan leren van, ja, maar de manier waarop we dat deden, dat kon echt niet.
Ja.
Dat is inmiddels duidelijk.
Als u zegt, we zouden toch meer aan de kant van de burgers moeten staan, zou het dan misschien een idee kunnen zijn om iets in te voeren wat ze in de Verenigde Staten hebben? Daar hebben ze de Taxpayers Advocate. Dat is een soort belastingombudsman. Daar kunnen burgers dus met hun problemen en vragen terecht. En als het echt serieus is, dan gaat die advocate aan de overheid vragen: wat is hier aan de hand? En desnoods start hij een procedure.
Ja, ja, ik dacht dat het Kamerlid Slootweg van het CDA was die dit heeft gevraagd. Ik dacht niet in het debat met mij, maar met de minister, met minister Hoekstra. Ook om hier naar te kijken. Dus we zijn er naar aan het kijken. De eerste met wie ik hierover praat en ga praten is onze eigen ombudsman. Hè? Die we al hebben, Reinier, of die van Zutphen, of die in staat is om dit ook te doen. Of dat het apart moet. Dat is een goede vraag, denk ik.
Ja. Ik denk, als de Belastingdienst steeds zegt bij nieuwe plannen, nieuwe ideeën, dit kunnen wij niet uitvoeren. Dan denk ik dat zo'n advocaat of zo'n ombudsman het er ook niet nog bij kan doen.
Nee, nou, dat moet bekeken worden. Maar op zich het idee dat je iemand hebt die daarvoor opkomt, lijkt mij, of dat naar de huidige ombudsman, dat maakt me eigenlijk dan niet zoveel uit. Wat we ook aan het doen zijn, is misschien wel goed om dat te vertellen, is dat we hebben een commissie rechtsbescherming in het leven geroepen die gaat adviseren binnenkort over kunnen we nou die burger en die bedrijven beter beschermen tegen dat apparaat. En ik ben eigenlijk, we zijn met een heleboel dingen tegelijk bezig, want we zijn ook aan het kijken of we niet extern toezicht moeten gaan zetten op de Belastingdienst. Zo'n groot apparaat. Hè, de zwaarste vorm daarvan is een inspecteur-generaal. Die gewoon in de gaten houdt. Buiten het apparaat. En van buiten naar het apparaat kijkend. Van is alles wat daar gebeurt. Is dat eigenlijk wel in de haak? Hoe is het eigenlijk geregeld met compliance? Hoe is het geregeld met... Dus we zijn echt op allerlei mogelijke manieren een soort veiligheid. Daar zijn we weer met onze vangrails. De vangrails is het thema van vandaag. Maar een soort vangrails omheen aan het bouwen, waar dit ook een onderdeel van kan zijn.
Bij inspecteur-generaal moet ik trouwens altijd aan Prins Bernhard denken.
Inspecteur-generaal der krijgsmacht.
Ja. Maar goed, u bedoelt waarschijnlijk een iets andere invulling van de taak.
Je hebt een inspecteur-generaal bij justitie en bij onderwijs, maar dat weet u ook wel een voorstel daar.
Ja. Uw eigen partij, D66, wil van al die toeslagen af.
Ja.
Goed idee?
Ja, dat is een goed idee. Alleen je moet, dit is een beetje de vloek van het goede proberen te doen. Dat toeslagensysteem is heel gedetailleerd, probeert op een heel gedetailleerd niveau mensen te helpen. Dat is eigenlijk het doel van het ding. En we hebben heel prachtig opgebouwd, maar zo gedetailleerd gemaakt dat hij niet bestand is tegen uitvoeringsproblemen, tegen allerlei. Dus dat hebben we ervan geleerd. En we proberen nu, dat probeert mijn partij in dat plan ook, je probeert eigenlijk in één grote klap daarvan af te komen en dan iets anders te bouwen. Je moet je wel realiseren dat als je iets bouwt wat generieker is, algemener is,
zal altijd ergens pijn doen.
Dan heb je altijd, je mist ook weer wat. Dus dat is eigenlijk hetzelfde dilemma wat ik u vertelde over NOW en belastinguitstel. Heel mooi, heel generiek. Ja, heeft ook zo zijn prijs, want controle is dan weer minder.
Want belastinguitstel, prachtig inderdaad.
Ja.
Maar is dat dan wel uitvoerbaar? Want er moeten toch weer dingen anders ingevuld worden.
Ja, maar dat bedoelde ik net een beetje met de manier van werken. Wat we in maart hebben gedaan, dat heeft Koolmees op zijn departement gedaan, Wiebes op EZ en ik op Financiën. Samen met Hoekstra, wij zijn gewoon gaan zitten. En we hebben gezegd, wij willen graag dat ondernemers lucht krijgen. Liquiditeit, lucht, geld in het bedrijf blijft. En dat wij niet als overheid dat eruit gaan zitten. Al hebben we er recht op, mag er even in blijven. Dat was het idee.
En
dat
vanuit het idee, straks komt er weer meer geld binnen en dan kun je het makkelijker betalen.
Dit kun je natuurlijk niet, je begrijpt ook heel goed dat je dit niet eeuwig kunt doen. Dan komen al die mooie dingen die je met dat belastinggeld doet in gevaar. Maar dat was de gedachte. En het grappige was dat daarmee, dat was aan de andere kant van die belastingdienst die zo vaak wordt afgeschilderd als lelijk en de moloch, et cetera. Hebben ze prachtig ingevuld. Hebben ze heel snel gedaan. Zeer tot grote tevredenheid van ondernemers en ondernemersorganisaties. Ze hebben zelf een elektronisch formulier voor uitstel gemaakt. Allemaal prachtig werkt. Dus ja, blijkbaar kan het wel. Het kan dus wel op die manier werken.
Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
De problemen zijn er nog niet op. Er is nog een ander probleem. Dat heet box 3. Iedereen die ermee te maken heeft, die kent het. Maar voor de armere luisteraars leg ik het nog eventjes uit. Dat is de belastingheffing op vermogen, dus sparen en beleggen. En die gaat uit van een opbrengst die al heel lang door de meeste mensen niet meer gehaald wordt. Klopt. U hebt vaak gezegd dat u dat niet rechtvaardig vindt. Waarom wordt dan niet gewoon uitgegaan van de werkelijke opbrengst? Dat vul je in en de Belastingdienst heft.
Ja, het moeilijke daaraan is dat is de heffing op het reële rendement, op het werkelijke rendement. Het probleem is dat controle daarop en het bijhouden daarvan altijd heel moeilijk in de praktijk te doen was. U hoort mij zeggen was, want ik ga er wat over zeggen. Dus misschien mag ik er iets meer over kwijt. Even één minuutje. Ik heb nu een soort drieledige aanpak. We zijn allereerst staat nu in dit belastingplan een verhoging van de heffingsvrijvoer. Dus we gaan mensen tot 50.000 euro vermogen worden vrijgesteld van deze rendementen.
Ja, dat was eerst 30.000.
Dat was eerst 30, dus dat wordt bijna verdubbeld. Dat is één. Het tweede is dat ik ga kijken of verzoeken ook van met name de VVD-fractie in de Kamer, die daar al langer om vragen is, ga kijken of ik er zo nou de tegenbewijsregeling in kan voeren. Dat betekent eigenlijk, als je kunt aantonen dat je niet dat rendement hebt gehaald wat wij veronderstellen, mag je minder betalen. Nou, u begrijpt, als je dit probeert te doordenken, kom je op het derde uit.
Dan zou je het kunnen
omdraaien. De heffing op het werkelijk rendement. Dat lijkt daar natuurlijk op. Hè? Die twee dingen lijken op elkaar. Bij die heffing op het werkelijk rendement zijn er een paar problemen. En een van de problemen die daarbij altijd speelde was, hoe hou je nou precies bij wat mensen aan precies aan rendement maken? En hoe zorg je dat mensen daar niet enorm kunnen zwendelen?
Ja, zeker als ze heel veel verschillende soorten beleggingen hebben.
Of van het ene naar het andere switchen op het laatste moment, zodat we het niet goed meten. Mijn stelling is dat met de moderne ICT en met alles wat banken kunnen, het ook zo zou moeten zijn dat de overheid zou moeten kunnen bijhouden met moderne apparatuur, zullen we maar even zeggen, in ouderwetse termen, zou moeten kunnen bijhouden dat zit. Daar laat ik nu een onderzoek naar doen. Als het antwoord daarop is wat ik verwacht, ja, dat kunnen we inderdaad wel met moderne spullen, is de volgende vraag, kunnen we dat dan ook laten uitvoeren door de Belastingdienst? En daar op die vraag hangt het dan. Maar ik denk als die data, die gegevens er zijn, en ik kan mij niet voorstellen dat die er niet zijn, dat dit in de praktijk zou moeten gaan kunnen. En dan zouden we een doorbraak hebben, want dan zouden we kunnen gaan heffen op basis van werkelijk rendement. En dan zijn we van deze box 3, van dit box 3 gedoe af.
Ja.
Niet morgen, zeg ik erbij.
Nee.
Niet morgen.
Kees van Dijkhuizen, oud-thesaurier-generaal, die heeft ooit een rapport geschreven. En daar kwam box 3 ook in voor. Nou hoorde ik het verhaal dat hij het hoofdstuk over box 3 had hij genoemd diefstal. En naar verluid heeft Jeroen Dijsselbloem, die toen minister was, gezegd, ja, de titel van dat hoofdstuk, die moet echt anders. Vindt u het diefstal wat er gebeurd is tot nu toe met box 3?
Nee, dat kun je niet zeggen. Dat je heft. Nee, dat is. Kijk, dan is de hondenbelasting ook een diefstal. Dan is ook vaarbelasting een diefstal.
Belasting. Maar hondenbelasting, je hebt een hond of je hebt geen hond.
Nee, dat klopt. Maar je hebt een bepaalde basis. Waar het onrechtvaardige element in zit, is niet zozeer in de veronderstelling van het rendement. Waar het onrechtvaardige element natuurlijk in zit, is dat mensen zeggen, ja, maar ik heb helemaal dat rendement niet gehaald. Ik heb gespaard. En daar zit het onrechtvaardig in. En dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Overigens hebben we nu terugkijkend, toch maar even naar de diefstal toe. Terugkijkend, ik heb vorige week een brief naar de Kamer gestuurd waar ik.
Ja, u zegt daarin, ik ga niet met terugwerkende kracht.
Nee, ik ga niet compenseren, want als ik een diefstal had gevonden, had ik dat waarschijnlijk moeten doen. Maar dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel proberen om het, laat ik het dan iets netter formuleren. We gaan het proberen rechtvaardiger te maken dan het nu is. Dat is echt mijn doel. En daar kunnen mensen ook op vertrouwen.
Ja. U was zo'n beetje uw hele leven ambtenaar.
Zeker.
Op economische zaken, financiën.
Zeker.
U was de rechterhand van Jeroen Dijsselbloem toen hij die eurozone-politiek leidde. Daarna werkte u zelf 2 jaar als voorzitter van de ambtelijke werkgroep, de euro-werkgroep.
Ja.
Die functie werd ook wel eens de onderkoning van de eurozone genoemd. En in zijn memoires las ik van Jeroen Dijsselbloem dat hij u altijd als eerste de vliegtuigtrap op liet lopen. Was dat omdat dat gevoel er toen al een beetje was?
Dat was een grap.
Die vuilbrief moeten we koesteren.
Wij vonden het altijd een ontzettend leuke kinderlijke grap van ons tweeën. Maar het was leuk als wij in het buitenland aankwamen. Daar hadden ze niet naar de fotolijst gekeken. Om mij voorop te laten gaan met mijn kale kop. En mijn toen nog beginnend buikje.
Zag er meer uit als een minister dan
Daar kwam de jonge Dijsselbloem als ambtenaar achteraan. Dat was altijd onze grap. Kinderachtig grapje. Maar hij werkte soms wel. We hebben wel plezier erom gegaan.
Toen u vertrok uit Den Haag om dat te gaan doen, toen zei u dat u na 25 jaar werken in Den Haag wel een beetje was uitgekeken op de vragen die daar speelden.
Ja, op de dat was ook echt zo. Ik was ambtelijk, als je thesaurier-generaal bent geweest, dat is een prachtig baan. In wat we toen al dachten, de grootste crisis, de eurocrisis, hadden we deze nog niet gehad. Dan denk je wel van, ja, wat moet ik hier nou na gaan doen? Wat spannender is dan wat ik in Nederland al, hè? Dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Dus dat was de reden dat ik naar Brussel ging. Toen kon ik nog niet weten dat ik 2 jaar later het verzoek zou krijgen om politiek actief te worden. En dat is dan ook wel weer heel, hè, dat is weer net anders dan alleen maar adviseren. Dat is echt toch het grote verschil is dat je nu, soms ben je jezelf aan het adviseren, maar je moet ook beslissingen nemen.
Ja.
En dat is echt anders. En dat maakt dat ik, nou, zijn we terug bij het feestelijke karakter aan deze baan. Dus ik was ambtelijk was ik wel redelijk uitgekeken toen. Ook op mijn smalle terrein, hè, want ik ben dus of smal. Maar goed, financieel-economisch had ik daar ongeveer wel alles gedaan wat ik leuk vond om te doen.
Gerrit Braks heeft me ooit verteld, die werd minister van Landbouw. Terwijl die al heel lang als ambtenaar erbij betrokken was. En hij zat op een gegeven moment in Brussel te vergaderen. Toen keek hij over zijn schouder, waar is de minister? Ik moet even de minister iets vragen. Toen dacht hij, oh, ik ben het zelf.
Ja, dat, ik herken het wel. Ik herken het wel. Het is heel gek om een gang binnen te lopen waar je, waar ik misschien wel 1000 keer opgelopen ben, op weg naar de minister. En dat je dan een deur eerder afslaat naar links.
Waar de staatssecretaris zit.
Waar de staatssecretaris zit. En twee, dat je dat zelf bent, dat is heel raar. Ja, dat is heel gek.
Ja.
Het maakt ook wel, in zekere zin, is het wel goed hoor. Want het geeft je enige nederigheid als je... ik heb echt alle ambtelijke, dus ik ben helemaal aan de bodem begonnen, zeg maar, van beleidsambtenaar. Dus ik heb die notitietjes geschreven die ik nu zelf krijg. Die heb ik zelf natuurlijk ook geschreven. Soms tot vervelend toe zeg ik dat ook tegen mensen, maar waarom doe je het niet zo? Maar dat maakt ook wel nederig. Het maakt gewoon dat je het proces kent en dat je weet hoe moeilijk dingen zijn om goed over te adviseren. Hoe moeilijk dat is. Dat is niet... Veel mensen denken dat dat een kwestie is van de ambtenaar die naar buiten kijkt. En denken, nou, laat ik dit eens opschrijven. Maar dat is in Nederland natuurlijk echt een enorm proces. Ook weer ambachtelijk, hè? Bij een ambachtelijk proces waarin gewoon echt
een
hele goede...
Is het soms ook lastig, een staatssecretaris die zoveel weet van hoe het werkt? Want ik herinner me toch nog even een andere herinnering die me te binnen schiet. Gerrit Salm en Willem Vermeend, die werden minister en staatssecretaris. Mm. Die werden de Smarties genoemd om twee redenen. Ze droegen vaak roze en gele jasjes en zo in die tijd. Maar ze hadden ook zo'n beetje als eerste toen een laptop bij zich, waarop ze alles meteen doorrekenden. En sommige ambtenaren hadden het idee, ja, wij hoeven het eigenlijk niet meer te doen.
Nee, ik denk dat ik probeer wel me te beheersen in de zin dat ik niet de hele tijd zelf het antwoord ga zitten verzinnen. Dat kan ook trouwens niet op al die dossiers. En daar komt bij dat fiscaliteit, ik ben een econoom, algemeen econoom, een doorgeleerde, 30 jaar ervaring, maar ik ben geen fiscalist. Dus ik heb het soms over de fiscaliteit, moet ik echt wel dingen ook, moeten mensen mij ook uitleggen hoe dingen zitten.
Ja.
Hè, dus
ja.
Als ik in een hele ingewikkelde, we hadden het over box 3 en dat
jullie... Ja, dus u heeft misschien zelfs af en toe wel ook een houding van eigenlijk een gewone burger die zich afvraagt, waarom doen we dit zo
op deze manier? Ja, nee, zeker, waarom doen we dit zo is een woord die... is een zin die ik vaak gebruik. Want dat is, die fiscaliteit is doordrenkt van... Ja, maar zo, het spiegelbeeld van waarom doen we dat zo? Zo doen we dat helemaal. Dat bestaat, dat is natuurlijk logisch in zo'n vak.
Ja. U heeft heel innig met Jeroen Dijsselbloem samengewerkt. Ja. Wat heeft u van hem geleerd?
Oh, heel veel. Kalmte. Je zou zeggen, dat heb je dan niet goed geleerd. Maar dat is toch echt waar. Kalmte. Niet wrijven in de vlek. Dus als er iets gebeurd is, is iets gebeurd. En dat is dan jammer, ook als het misgegaan is. Ja, dat is dan zo. Dus wij waren bijna... Ik zei dat tegen een collega van u. We hadden bijna een symbiotische relatie. Dus hij was de kalme... Ik vergeleek hem altijd met... Ik heb het ook nooit verteld. Maar vroeger in de Romeinse Republiek had je generaals. Maar dat waren eigenlijk gewoon herenboeren. Dus een generaal werd van het land afgeplukt en die ging een legioen leiden. En als die klaar was, ging die gewoon weer op het land verder.
Een soort tijdelijke dienst aan de samenleving.
Nou, dat vond ik, Jeroen vond ik zo'n man. Dus die was ook altijd in de grond bezig, hè, met kippen en met varkens en zo.
Ja, in Wageningen.
In Wageningen. Nou, ik heb daar allemaal niks mee. En ik was daarnaast de, zeg maar, springerige, nerveuzige, alles kennende... figuur daarnaast. Dus wij hadden totaal contraire karakters. Dus als wij in een vliegtuig terugkwamen uit Washington, zat hij een boek te lezen. En ik zat dan nog weer 100 keer allerlei dingen te lezen die van belang waren voor de volgende dag. Dat gaf precies onze... dus wat ik van hem geleerd is die enorme... Wat ik wel van hem geleerd heb is als je dus in een crisis terechtkomt, je moet gewoon altijd heel... toch zo kalm mogelijk proberen te blijven. Echt terug in tempo, rustig gaan nadenken.
Misschien zelfs nog kalmer worden dan je normaal gesproken bent.
Ja, je zag hem nu ook doen. Ik doe dat ook. Het gaat niet bewust, maar dan mijn stem wordt lager. Ik ga langzamer praten. En ik verbeeld me dat ik goed ben in crisis. En dat heb ik voor een deel van hem geleerd. En voor een deel komt dat ook gewoon door mijn karakter. Omdat ik vind het leuk om moeilijke problemen op te lossen.
Ja. Hij was natuurlijk politicus. Hij was weliswaar van een andere partij. Heeft u ook politieke dingen van hem geleerd? In de zin van, ik, Hans Veilbrief, word nu ook een beetje politicus. Want ik ben staatssecretaris.
Mm-hmm.
Even nadenken, hoe deed Jeroen dat ook alweer?
Ja, dat zijn van die momenten dat je... Nou, nogmaals, vooral in als er iets is wat misdreigt te gaan. Of waarvan je denkt, van ja, dit gaat echt niet goed. Ja, een beetje dat kalme, beschouwende, bijna afstandelijke... kijken naar een probleem. Dat heb ik van hem echt geleerd. Maar hij was natuurlijk ook een bijzonder soort politicus. Daar heb je ook verschillende soorten in. Maar ik heb wel ik heb niet die stijl, want ik ben een totaal ander mens. Maar dat heb ik wel van hem geleerd.
U had in Brussel en ook vanwege die eurozone daarvoor al... samen met Jeroen Dijsselbloem veel te maken met Wolfgang Schäuble. Toen de minister van Financiën in Duitsland, tegenwoordig parlementsvoorzitter.
Zeker.
Dat was natuurlijk een sleutelfiguur. En u moest ook wel eens midden in de nacht contact zoeken om goedkeuring te krijgen voor een bepaalde daad.
Ik weet precies welke nacht het is. Ja, wij zijn. Dit is wel een leuke anekdote. 2014 zaten we in het parlementsgebouw te onderhandelen met de parlementscommissie ICON van het parlement over de bankenunie.
Europees parlement.
Ja. En om toen moest ik om 3:00 s'nachts moest ik bellen. Om Schäuble uit zijn bed te bellen. Het grappige, die man, ik heb grote bewondering voor deze man. De man was extra lang opgebleven de avond ervoor. Omdat hij wist dat wij gingen bellen. Maar het was dus 3-4 uur geworden. Dus hij was toch naar bed gegaan. En inderdaad, we kregen hem op een gegeven moment aan de lijn. Hij was zijn krakerige zelve. Hij zei, nou, ik moet even bellen met mijn topambtenaar. En die belt jou straks wel terug, Hans. En zo ging dat. En Jeroen en ik hebben samen met twee collega's uit andere landen de tijd gevuld met het zingen van bekende krakers in de hal daar met z'n vieren.
En toen uiteindelijk kwam het jawoord.
En dan komt om 5:00, zo was ons leven toen. En dan kwam om 5:00 of zo belde die van, nou, dat kan dan wel zo op die manier.
En wat zongen jullie toen in de tussentijd?
Volgens mij If You Leave Me Now van Chicago.
Want daar werd ook nog rekening mee gehouden dat het uiteindelijk
lopen. Zeker, maar het was ongeveer het genre jaren 70, jaren 80.
Of ging dat over Yannis Varoufakis, die in die tijd minister van Financiën van Griekenland was?
Yannis Varoufakis, daar gaan we het niet over hebben. Het was een leuke middag.
Ik kan me voorstellen dat uw drift die probeert in te tomen, dat die bij hem wel eens...
Zeker.
Het metertje deed uitslaan.
Zeker. Zeker. Ik werd een woord kan ontploffen. En dan zat die stoïcijnse Dijsselbloem, die Romeinse generaal, zat voor mij. En die zat dan een beetje nors en stuurs te kijken. Dat was ook kwaad natuurlijk. Maar ik kon dat natuurlijk allemaal weer niet maskeren. Ja, zo waren die gesprekken heel vaak. Ja. Of ik ging expres lawaai zitten maken, omdat ik heel kwaad was. Ik ging expres lawaai zitten maken met zakken chips en herrie maken, omdat ik me zo ontzettend zat te erger aan iemand. Daar komt mijn afkeer van populisme vandaan.
Ja, u ziet er niet naar uit om hem nog een keer te ontmoeten.
Nou, het is hele... Ach, ik weet het. Ik heb die man... Ik heb hem nog nooit in zijn privé meegemaakt, maar het is een hele... Weet je, uiteindelijk gaat het in de politiek erom wat je in de politiek doet. En deze man is gewoon medeverantwoordelijk voor het bijna te gronden richten van het land. Daar heb ik geen enkel respect voor.
Nee, en hij zat met zijn hoofd in theorieën, maar de praktijk was iets anders.
In theorieën, hij doseerde een uur lang marxistische economie. Ook nog met zijn eigen variant. En daar moesten wij dan naar luisteren. En daarna bleek dat hij niks had gedaan om zijn land te helpen. Ja, dan dacht ik altijd van ja, dus nee.
Nee.
Ik had grote wondering over zijn opvolgers. Tsakalotos was net zo links, net zo marxistisch. Ja.
En de premier ook.
Maar was wel iemand die echt opkwam voor het land. En Tsakalotos zei, die mag echt voor mij een standbeeld op het plein krijgen.
En toen kon u ook afspraken gaan maken.
Ja, maar die man was gewoon een hele... Daar kon je gewoon, als je daarmee afsprak, volgende maand doen we dit. Dan had hij het of gedaan of hij legde uit dat hij het niet kon doen. Maar je kreeg niet eerst een uur lang meer waardetheorie om je oren... Dat is dat, ja.
We zitten in Europa. U had het eerder in het gesprek al over dat je soms heel erg veel geduld moet hebben. Wil je dingen verbeteren in het Europese systeem? Zeker. Je moet de mensen wel meekrijgen.
Zeker.
Als je kijkt naar peilingen over hoe Nederlanders denken over Europa, dan zien mensen in het algemeen zeker de voordelen van de Europese samenwerking, zeker ook van de binnenmarkt. Maar toch hebben Nederlanders ook soms last van buien van euroskepsis. Is dat ook niet een beetje het gevolg van zoals opeenvolgende Nederlandse regeringen, en dan met name de minister van Financiën, steeds spraken over Nederland is netto betaler en we dragen heel veel af en het is moeizaam in Brussel. Ik kan me voorstellen dat mensen dan op een gegeven moment het idee krijgen van wat hebben we er eigenlijk aan?
Het is een hele ontzettend goede, maar ook een ingewikkelde vraag. Het is een beetje een mythe dat Nederland altijd heeft gehoord bij de landen die warm voorstander waren van de vorming van de Europese Unie. Hè? Als je een van de founding, of niet founding fathers, maar een van de mensen die er lang bij betrokken is, Douwe-Jan Brinkhorst, is een hele goede vriend van mij. En die kan smakelijk vertellen dat Nederland altijd al sceptisch is, licht sceptisch over Europa. Hij is nooit. En wij zijn natuurlijk het meest Angelsaksische land op het continent, zullen we het maar zo zeggen.
Ja, het was ook een rare combinatie, want Angelsaksisch en bijvoorbeeld iemand als Drees, die toch niet echt Angelsaksisch is.
Precies.
Die had het over een Europ-Vaticaan. Die katholieken die gaan ons overheersen.
Ja, dat is dat idee. Hè? Dus dat allereerst. Ten tweede heb je denk ik wel een punt dat als je heel erg de nadruk legt op wat Europa kost en wat het allemaal aan problemen met zich meebrengt, et cetera. Dat hebben we natuurlijk in optima forma in Groot-Brittannië gezien. Ja, dan krijg je op een gegeven moment, gaan mensen het nog geloven ook. Hè? Dus ik bedoel, dat is wat er gebeurt dan.
Ja, je zou kunnen zeggen dat David Cameron, die dat referendum in de Verenigde Koninkrijken uitschreef, het over zichzelf heeft afgeroepen, die uitslag.
Ja, ik denk zelf dat je, dus wat je daar tegenover moet doen, is gewoon heel praktisch zijn. Hè? Aan mensen gewoon, als ik op de lijst kom van D66, ga ik campagne voeren voor D66. Als het over Europa zal gaan, zal ik altijd proberen uit te leggen waarom Europa praktisch belangrijk is voor mensen. Je deed net zelf al een keer over bedrijven en de grondslag voor de VPB. Dus dat harmoniseert. Nou, dat hebben we niet gedaan, maar we hebben een heleboel dingen wel geharmoniseerd met elkaar.
Ja, toch zat u de afgelopen jaren in een kabinet.
Ja.
Wat de laatste keer bij de vrekkige vier hoorde en op de rem stond.
Ja, maar het is allemaal genuanceerd. Dingen uit elkaar houden. He, dus ik vind het niet goed om alleen maar de nadruk te leggen op de nadelen van Europa. Tegelijkertijd is het waar dat Nederland relatief een grote netto betaler is. Volgens sommigen de grootste netto betaler. En dan mag Nederland best, in de onderhandelingen mag je dat best doen. Maar je moet uitkijken dat je uitstraling over Europa niet alleen er één is van wat kost dat toch veel. Maar ook wat levert dat toch verschrikkelijk veel op. Aan ons economisch, geopolitiek, het feit dat je onderdeel bent van een blok van landen, waar ook hele grote landen bij zitten, Duitsland en Frankrijk. En dat je dat toch meer positie geeft dan dat je in je pieren eentje dit probeert te doen. Ja, dat moet echt wel, dat moet je ook zeggen, want anders dan roep je het zelf op.
Ja, je moet onderhandelen, dus je moet hoog inzetten.
Ja.
En je moet tegelijkertijd bedenken van ik moet mijn achterban, de Nederlanders, wel meenemen in het verhaal dat langer duurt dan vandaag.
Ja, en meenemen is dat klinkt heel erg van we moeten het ze uitleggen en leren. Maar ik denk dat een heleboel mensen die gewone Nederlanders en gewone mensen die gewone bedrijven hebben, die dingen over de grens doen, die weten heel goed wat het betekent als je niet in de Europese Unie zit. Kijk even naar de Brexit.
Ja, toen Dijsselbloem gevraagd werd om voorzitter van de Eurogroep te worden, toen werd er op het Binnenhof even getwijfeld van moeten we dat wel doen? Kan het Nederlandse geluid dan nog wel voldoende doorklinken in die discussies?
Ik ben echt iemand die gelooft in onderhandelen vanuit het midden en niet vanuit de zijkant. Dus ik ben eerder een nummer 6 of een nummer 10 dan een nummer 7 of een nummer 8 in een voetbalelftal of 11. Dus ik speel niet op de vleugels, ik speel in het midden. En ik geloof zelf erg dat je de meeste invloed hebt als je probeert uit het midden vandaan dingen voor elkaar te krijgen. Dat geldt ook voor Europa.
Dus als je voorzitter bent, dan heb je al een positie om te beginnen.
Dijsselbloem heeft, maar het gaat niet om Jeroen, maar de Nederlandse voorzitter die daar 5 jaar voorzitter is geweest, uit mijn hoofd, heeft echt voor Nederland ook een aantal dingen bereikt die anders misschien niet bereikt waren. Dus dat denk ik.
Er is op dit moment een discussie in Europa of de begrotingsregels niet moeten worden herzien. Er is een Europees begrotingscomité, die geven onafhankelijk advies aan de Europese Commissie.
Zeker.
En die zeggen deze week, je zou je moeten focussen op de staatsschuld. en niet op het jaarlijkse begrotingstekort. Bent u dat met die adviseurs eens?
Korte antwoord is ja. Het genuanceerdere antwoord is ja, maar let erop dat, kijk, die 3%, die 60% hingen met elkaar samen met een sommetje.
Het lastige is natuurlijk, heel veel landen hebben zich er niet aan gehouden. Op dit moment is het zelfs even buiten werking gesteld, maar dat begrijpt iedereen.
Ook, ja.
Maar je zou kunnen zeggen, als je je op die staatsschuld richt, daar zit Nederland redelijk laag in. In het verleden moest Nederland vaak, om het jaarlijkse begrotingstekort onder de 3% te krijgen, heel veel snelle bezuinigingen doorvoeren. En dat was niet goed voor de kracht van de economie.
Ja, Ik denk, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit wat voor een. Het is eigenlijk de discussie over budgettaire ankers. Dus waar richt je je op? Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit welk anker je kiest. Wat veel belangrijker is dan welk anker je kiest, is je moet iets kiezen op Europees niveau dat voor landen ook handhaafbaar is. Wat we hebben gehad de afgelopen 10, 15 jaar, is toch dat je ziet dat heel veel van die regels met voeten werden getreden. En dat werkt gewoon niet. Dat is begonnen met Duitsland en Frankrijk in 2005.
Het was eigenlijk one size fits all.
En dat werkt niet. Dus we moeten zoeken naar. Dus je kunt zoeken naar een regel. En ik kan me voorstellen dat je dat aan de hand van de staatsschuld doet. Dat landen wat meer ruimte geeft. Maar in essentie is er, dat zeg ik altijd maar, er is geen alternatief voor gezonde openbare financiën. Hè? Dus welke regel je ook doet, uiteindelijk zul je gezonde openbare financiën moeten hebben.
In Nederland moet elkaar ook kunnen aanspreken. Als
en ook in Italië. Dus daar verandert een regel niks aan.
In 2017 stond u op het lijstje van D66 om minister te worden als die partij financiën zou krijgen. Ja. Nou was de kans denk ik niet erg groot, want ja, derde partij in het spel. En financiën is nogal gewild. Dat ging toen niet door. En toen werd u ook gepolst voor eigenlijk de positie waar u nu op zit. Toen zei u nee. Waarom?
Ja, het was een andere situatie. Toen had ik was ik eigenlijk vrij ver met Europa. Ik was vrij ver met het denken over Europa. Toen zat ik in de mindset die u net een half uur geleden aanhaalde. Namelijk, wat is er eigenlijk nog te doen? En ik wilde eigenlijk weg. Ik wilde het anders gaan doen. En ben ik gaan doen. En dat was echt anders dan toen ik nu in januari werd gebeld. Want toen had ik dat 2 jaar gedaan. En was de vraag. Ik vond de uitdaging zo groot die in januari er lag. Dat ik dacht, ja, als ik nu nee zeg, dan denk ik, als ik straks in Huizen Avondrood zit, denk ik, je had toen mede vorm kunnen geven aan Nederland en je hebt dat niet gedaan. Waarom heb je dat eigenlijk niet gedaan? Ik kon toen nog niet weten dat er weer een nieuwe crisis zou komen. Dat is een soort, ik trek crisis aan, denk ik, of crisis trek mij aan. Als ik dat had geweten, had ik het nog. Ik bedoel, ik had nu, het klinkt misschien heel gek, maar ik had het nu niet fijn gevonden om in Brussel te zitten. Of ik had in Nederland gezeten, dan kon ik natuurlijk niet in Brussel werken. En in mijn oude positie te zitten en dan naar het Nederlandse beleid kijken en daar geen onderdeel van uit te maken, had ik heel moeilijk gevonden. Ik vind dus ik ben heel blij dat dat nu gewoon ja is geweest. Ja.
Iets doen voor het land, dat was ook wat Hans Wijers ooit zei toen hij één periode minister van Economische Zaken werd. Ja. U werkte toen met hem samen.
Ja.
Dat was in 1994, toen hij kwam.
Ja.
U werd zelf lid van D66 in 2008, veel later. Waarom niet al eerder?
Ja, ik stemde een beetje tussen PvdA, VVD en D66 in. Niet raar als je D66'er bent.
Niet erg trouw.
Ja hoor, want steeds ergens zit ertussenin, zal ik maar zeggen. En ik denk dat het laatste setje gaf Brinkhorst. Ik heb 3 jaar met Brinkhorst gewerkt. En dat is een fantastische man überhaupt. En een fantastische inspiratiebron. En toen dacht ik, ik heb toen de teleurgang meegemaakt natuurlijk in Balken en de 2. En alle gedoe in de partij. En toen dacht ik in 2008, ja, hoe oud was ik toen? Ik was toen 45 of zo. Ik dacht, nou, je bent nu oud genoeg om nu maar eens een definitieve keuze in je leven te maken.
En nu zelfs kandidaat voor de Tweede Kamer.
Ja, maar dat heeft ook echt, dat gelooft niemand, bijna met wie ik spreek, maar dat heeft echt met leeftijd te maken. Ik ben 57. Wat kan mij nog gebeuren? Ik ga gewoon de Kamer in. De hoogste ambt van het land, vind ik echt. Hoogste ambt. Je bent volksvertegenwoordiger. Je kan wat doen voor mensen. En wat kan mij nog gebeuren? Ik heb prachtige banen gehad. Dus ik ga dat en ik heb heel veel ervaring. En de Kamer kan denk ik ervaring gebruiken. Dus dat is de reden.
Zien we u dan ook niet meer terug als staatssecretaris of minister?
Ja, dat weet je nooit. Als me dat gevraagd wordt, dan gaan we daar weer over nadenken. Maar er zijn een heleboel hordes te nemen. Laten we eerst proberen verkiezingen te houden. Dan moeten we heel veel zetels krijgen. Dan moeten we meedoen in de formatie. En dan moet ook Veilbrief nog gewend zijn op een post. Nou, dat zijn zoveel stappen dat ik voorlopig me even richt nu op nu staatssecretaris zijn en daarna een goede campagne voeren.
U weet dat het gebruikelijk is in de Tweede Kamer dat een oud bewindspersoon niet meteen het woord gaat voeren over zijn eigen terrein. En welk terrein wilt u gaan doen straks?
Nou, dat lijkt me duidelijk na dit gesprek Europa.
Dank u wel voor dit gesprek.
Dank u.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 141. In de beschrijving van deze podcast vind je links naar eerdere afleveringen. Onder meer naar aflevering 2, een gesprek met het maatje van Veilbrief, Jeroen Dijsselbloem, over zijn tijd als voorzitter van de Eurogroep. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Heeft u een interessant product, dan is het mogelijk daarvoor in deze podcast te adverteren. Het sponsoren van meerdere afleveringen kan ook. Neem daarvoor contact op met Flip Kilian Adams. Zijn mailadres is flip@dagennacht.nl. Dus flip@dagennacht.nl. Het maken van deze podcast was mij weer een waar genoegen. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.